Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Leuk dat je luistert. Vandaag mag je alles vragen over de Brexit. Het Britse lagerhuis stemt vanavond over de deal die premier May heeft gesloten met de Europese Unie over de Brexit. Een historisch moment, zegt men. Wil je iets weten over hoe de hazen lopen daar of wat het kan betekenen voor jouw bedrijf, voor Nederland? Waar kan het nog fout gaan? Is het een grote of een kleine nederlaag die we kunnen verwachten? Al jouw vragen gaan we zo beantwoorden via Twitter @BNR. Je mag je vragen stellen via Facebook, je kan me mailen askme@bnr.nl, maar je mag ook WhatsApp, het nummer staat op onze website, of bellen naar 020-468-4x0 en je vraag live stellen in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Rob Zomer, lid van het managementteam van ondernemersvereniging Evo Venedex, zeg ik het goed?
Uitstekend.
Ja, en waar staat Evo Venedex voor? Wat, een hele lange naam.
Ja, het is een lange naam. Ja. Het is een fusieorganisatie van twee verenigingen die al heel lang bestaan. Evo en Venedex.
Oké. Okay.
Historie van een jaar of 60 bij elkaar. Evo zat vooral op de logistieke component van het zaken doen. Mm-hmm. En Venedex aan de exportkant. Die partijen zijn eigenlijk 2 jaar geleden bij elkaar getrokken. Omdat zij dachten, en daar ben ik ook van overtuigd, dat ze samen sterker staan richting die ondernemer, dat ze beter kunnen adviseren over het internationaal zaken doen en hoe je je spullen van land A naar land B kunt brengen.
Oké, dus jullie zullen dan zeker weten wat er allemaal moet gebeuren. En vanuit Londen hebben we onze correspondent, de enige echte, Lia van Beckhoven. Goedemorgen, Lia.
Goedemorgen.
Fijn dat je er ook bij bent. Straks om 11:30 haakt ook D66 Europarlementariër Sophie in het veld even aan. Maar Lia, even in het kort, toch even die deal. Waar stemt het Lagerhuis precies over?
Ze stemt voor het akkoord dat premier May na 2,5 jaar onderhandelen gesloten heeft met de Europese Unie. En dat betekent dat Groot-Brittannië zich terug zal trekken uit de Europese Unie, maar vrij dicht tegen die Unie aan blijft. Volgens de Brexiters uit haar eigen fractie veel te dicht. Die willen liever een veel lossere deal. Bovendien hebben ze problemen met de oplossing, zogeheten, van de Ierse grens. En voor de Remainers in de rest van de Britse parlement en de andere partijen zit deze deal niet dicht genoeg aan tegen de Europese Unie. En omdat het eigenlijk volgens heel veel, kort samengevat, net niks is, gaat mee waarschijnlijk een historische nederlaag leiden vanavond.
Vanavond. Rob, wat betekent die deal voor ondernemend Nederland?
Nou, sowieso in zijn algemeenheid. Als er onzekerheid is over hoe zaken gaan lopen in de toekomst, is het slecht voor de handel. Dus ook slecht voor ondernemers. Die houden van zekerheid. Die willen zo goed en zo kwaad als het gaat zoveel mogelijk zekerheden inbouwen in het zaken doen. Dus alles wat er nu gebeurt in het Verenigd Koninkrijk is eigenlijk gewoon slecht voor de handel. Dus slecht voor ondernemers.
Ja, ik begrijp dat de kans groot is dat ze dus tegenstemmen. Maar ze hebben, wat heel belangrijk is, dus hoeveel mensen tegenstemmen. Hoe zit dat precies?
Nou, ik denk dat Lia dat beter kan inschatten.
Nou, dan vraag ik het aan Lia. Ja.
Ik denk,
nou, laten we zeggen, als May verliest met, laten we zeggen, iets minder dan 60 stemmen, dan kan ze even ademhalen. Dan valt dat mee. Ja. Ze zal dan zeggen, en je weet dat heeft premier May voortdurend gedaan, ze laat zich niet makkelijk uit het veld slaan. Hé, er zit beweging in. Ik kan weer opnieuw naar Brussel. Ik kan nog een keer tegen de Europese Unie zeggen, luister, het is duidelijk dat mijn fractie wel voor mij gaat stemmen als jullie A, B en C doen. En het kan heel goed dat Brussel haar hier inderdaad mee van dienst wil zijn. En dan kan ze een volgende keer proberen om met die enigszins aangepaste, dat enigszins aangepaste akkoord het nog een keer door de Kamer te halen. Om met die kleine wijzigingen de aarslaars over de streep te trekken. Maar helaas voor mij ziet het er zo vanochtend niet uit. Het ziet er eerder uit dat ze met 100 stemmen, misschien zelfs wel meer dan 100 stemmen, gaat verliezen. En in dat geval, denk ik, is er geen redder aan. En moet je echt gaan kijken naar wat ze gaat zeggen onmiddellijk nadat de stemmen geteld zijn. Okay. Daar hangt wel wat van af.
Ja. Meneer Akkers, goedemorgen.
Ja, ik heb even een vraag aan de experts.
Ja.
Goedemorgen. Als May naar weg gaat met Brexit, zou dat een probleem zijn van Europa? Die landen?
Ja, wat zijn de gevolgen als May opstapt voor ons, Lia?
Nou, kijk, je zit natuurlijk met een Europese Unie die zonder de Britten een aantal kanten op kan. Er zijn mensen die zeggen, goddank het Groot-Brittannië is er dan uit. Dat betekent dat bijvoorbeeld een eenwordingsproject, zoals nagestreefd door landen als Duitsland en Frankrijk, veel sneller plaats kan vinden. Want die Britten stonden eigenlijk altijd alleen maar met één been in de Europese Unie. Dat waren dwarsliggers. Die hielden heel veel politieke eenwordingsprojecten met name tegen.
Ze hebben ook
daar
net als
hoeven geen last meer van te hebben. Maar van de andere kant, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, zijn de Britten altijd degene geweest die vooral met Nederland op één lijn zaten, met België ook wel, als het ging om het vrije marktidee, om het hele mercantilistische en natuurlijk ook de link aan de andere kant met de Verenigde Staten en zo. Die handelsondernemersgeest van Groot-Brittannië, denk ik, is erg belangrijk geweest in de ontwikkelingen van de Europese Unie.
Ja, daar kunnen we ons ook heel goed in vinden natuurlijk, als Nederlandse ondernemers.
Ja, zeker. En als we bedenken dat het Verenigd Koninkrijk onze derde handelspartner is, dan kun je ook voorstellen dat iedere verstoring, zeg maar, van die handel ook impact heeft op de hoogte en het aandeel van het handelsvolume. Natuurlijk is het zo dat ondernemers ook weerbaar zijn. Dus die zullen ongetwijfeld wel weer hun wegen vinden. Maar op korte termijn en ook middellange termijn krijgt de ondernemer sowieso natuurlijk te maken met, zoals het er nu naar uitziet, heel veel extra formaliteit. En verstoringen eigenlijk van de trade lane. En daar kun je niet voor zijn als ondernemersvereniging.
Ja, maar die hele, natuurlijk is dat is natuurlijk een doorn in het oog. Is gewoon, er komt gewoon een hele hoop extra bureaucratie bij kijken nu.
Ja, absoluut. En dat is niet prettig van die ondernemer. Niet alleen bureaucratie, maar ook waarschijnlijk ook meer kosten. Zeker als je kijkt naar de inkomende goederenstromen. Als er geen goede afspraken worden gemaakt, dan heeft een ondernemer loopt het risico dat die invoerheffingen moet gaan betalen. Dus enerzijds bureaucratie, daar zit natuurlijk ook een kostencomponent aan, maar anderzijds ook tarivering.
Ik kreeg een brief of een WhatsAppje binnen van Albert, die zegt gisteren heeft het Europees Parlement ook een brief gestuurd, of Europa heeft een brief gestuurd naar mij, ter ondersteuning. Wat stond er in die brief? Lia?
Dat vraag je mij. Ja, die brief was niet helemaal wat mee verwachtte. Mee had gehoopt dat het een juridisch waterdichte clausule zou zijn, die inderdaad zou zeggen, het idee van de Ierse grens, de zogeheten backstop issue, jullie krijgen, betekent dat die tijdelijk is. Het is een ingewikkeld verhaal, maar via die grens tussen Noord en Ierland, waarvan iedereen wil dat dat een onzichtbare, zachte grens blijft, via die zachte grens zou Groot-Brittannië bij de douane-Unie blijven. Dat is een heel heikel punt voor de Brexiters in de fractie van Mees Partij. Die willen dat als dat dan moet gebeuren, kan dat alsjeblieft A, tijdelijk zijn, en B, kunnen de Britten garantie krijgen dat dat zij alleen, dus niet met de Europese Unie, het recht hebben om die backstop deal op te heffen. En zover wilde gisteren Brussel in de brief niet gaan.
Ja, die backstop deal waar je het over hebt, weet ik, zou je dat even nog een beetje duidelijker kunnen zeggen wat dat precies inhoudt?
Kijk, als de Britten eenmaal uit de Europese Unie gestapt zijn, dan heb je een grens, een buitengrens van Europa, en die loopt dwars door Ierland. Op het zuiden van Ierland, de Ierse Republiek, blijft bij de Europese Unie. Het noorden van Ierland, onderdeel van het Verenigd Koninkrijk, staat daar dan buiten. Tot nu toe merk je niet eens dat er een grens is. Het is een beetje zoals tussen Nederland en België. Je steekt heel makkelijk die grens over. Die grens is onzichtbaar. Dus economisch is het belangrijk dat die grens onzichtbaar blijft. Er zijn boeren die hebben landgoed, die hebben een stuk land, een stuk grond, een weiland, dat dwars door die grens loopt, bijvoorbeeld. Het is onmogelijk voor hen om te blijven bestaan als je dan hefbomen krijgt, als je controles krijgt op accijns, enzovoort, enzovoort. Schoolbussen gaan ook dagelijks die grenzen over. Maar het is ook van politiek belang dat het een open grens blijft. Want vroeger, tijdens de rellen in Noord-Ierland, de mini-burgeroorlog, was die grens inderdaad een symbool van dat verdeelde Ierland. En het laatste wat je wil, is die symbolen terughalen. Want dan heb je doelwitten weer, en dat betekent mogelijke aanslagen, en dat betekent dat die grenzen bewaakt moeten worden. Dat wil niemand. Vandaar dat het een heel heikel punt is.
Ja, moet je denken dat er een soort muur à la Trump daar geplaatst wordt op een gegeven moment op de Ierse grens.
Of zoals in Duitsland destijds, de muur.
De muur, ja, precies. Ik heb een paar WhatsAppjes die binnen zijn gekomen. Het zal ervan komen dat er nieuwe verkiezingen komen. De infrastructurele kosten zijn zo duur dat het economische zelfmoord is. Ik begrijp de vraag niet zo goed.
Vraag je dat aan mij?
Ja. Laat me ook even in de studio naar Rob kijken. Rob, Begreep je die vraag?
Ik denk dat ik hem begrijp.
Ja.
Hij is speculatief. Hè.
Ja.
Ik denk na wat er vanavond gebeurt, vanuitgaande dat inderdaad mee het niet haalt. Ja, er zijn ontelbare scenario's te bedenken wat er zou kunnen gaan gebeuren. Waaronder inderdaad nieuwe verkiezingen. Ik heb een heleboel prachtige schema's gezien de afgelopen dagen in de verschillende kranten. Tot aan een briljant spaghetti schema in het NRC toe vandaag. Ja, het kan alle kanten op. Alle scenario's zijn denkbaar. En we hebben ook al in het voortraject al zoveel verschillende plotwendingen gezien in dit traject. Ja, niets is zeker. Alles is speculatief.
Maar ik denk... als ik zo vrij mag zijn, ik denk niet dat, dat nieuwe verkiezingen een realistische optie is. Het is iets wat de oppositieleider zal doen. Het wordt van hem verwacht, hè, dat als mee een nederlaag leidt, dat hij dan zegt, ik wil een motie van wantrouwen indienen. En daar kan waarschijnlijk morgen al over gestemd worden. Maar die motie van wantrouwen gaat het niet halen. Reden is dat nu bijna een derde van Mees fractie tegen haar Brexit-akkoord gaat stemmen. Maar erger nog dan Mees Brexit-akkoord vinden ze verkiezingen, vooral als die een Labour-partij aan de macht zal helpen. Ja, dus diezelfde een derde van de fractie die straks
hele Brexit
tegen Mees akkoord
niet
stemt, die stemt morgen met mee tegen het wegzabelen van die motie van wantrouwen.
We gaan
dus geen verkiezingen.
Ja, we gaan zo meteen verder hierover praten. Ik heb Terrence aan de lijn hangen, die ik ga zo zijn vraag stellen. Die heeft een hele terechte vraag. Dus Terrence, blijf nog even wachten tot na de break. Heb jij nog een vraag? Laat het ons even weten. 020-468-4x0. En na de break hebben we natuurlijk ook de feiten of de fabels.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Goed dat je luistert naar BNR Ask Me Anything. Vandaag hebben we het over de Brexit. En ik praat erover met Rob Zomer van ondernemersvereniging Evo Venedex. En met onze correspondent in Londen, Lia van Beckhoven. Je kan je vragen sturen via Twitter @BNR, via Facebook, of je mag me even bellen 020-468-4x0. 020-468-4x0. En dat heeft Terrence ook gedaan. Terrence?
Goedemorgen. Mijn naam is Terrence.
Goedemorgen, ja. Terrence. Wat was je vraag?
Mijn vraag is dus gewoon of als er geen Brexit deal komt, of wij dat zouden kunnen respecteren. Omdat er is een uitslag geweest dus gewoon na het referendum. En het lijkt alsof vanaf dag 1 dus gewoon die wordt gesaboteerd. En ik neem aan dat vanuit Brussel het ook anders had kunnen zijn. Ik begrijp alle argumenten. Maar ik neem aan dat het was een democratisch proces geweest. En hoe is het zo mogelijk dat wij steeds weer, ongeacht het democratisch proces, dat wij het zo proberen te saboteren op alle vlakken?
Nou, ik weet niet als wij het saboteren vanuit Europa of was het in dingen. Maar ja, ik vind het wel een terechte vraag, Lia. Hoe kijken we hier tegenaan?
Het is een hele goede vraag.
Ja.
Het is voor heel veel mensen juist de kern van het hele Brexit-argument.
Precies.
Dit is ook precies wat de voorstanders van Brexit zeggen. Wij stemden, de Britten stemden, in de grootste aantallen ooit voor uittreden. Dus uittreden is wat ze verwachten uit de EU. Waarom is dat nog niet gebeurd? Waarom duurt het zo lang? Het punt is, en dat is de reden waarom het zo lang duurt, dat nooit duidelijk is wat voor uittreding het zou worden. Werd het een zachte uittreding, een harde uittreding, een nette echtscheiding, een vechtscheiding? Hoe diep blijven de connecties tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk? En omdat dat zo vaag is, was de uitslag van dat referendum voor allerlei interpretaties vatbaar.
Ja.
Vandaar dat ze er 2,5 jaar over gedaan hebben in Groot-Brittannië om tot een soort van akkoord te komen. En nu blijkt dat er geen enkele meerderheid voor is, dat niemand in het parlement zich voor, in meerderheidsvorm, zich voor een soort van Brexit kan vinden.
Ja, maar ze hebben mee ook een beetje in de steek gelaten, toch? Want ik bedoel, May is ook een beetje de steek gelaten. De minister die hele Brexit moest begeleiden, heeft die deal eerst laten sluiten. Die zat erbij. En toen de deal gesloten was, is hij opgestapt onder het mom van ik kan me er niet in vinden.
Precies.
Dat is een beetje Klaas Dijkhoff die aan tafel zit voor het klimaatoverdrag en achteraf zegt van ik ben er toch niet achter, we gaan het niet doen.
Precies. En met hem, met deze ene Britse minister, 13 anderen. Want dat is ook het probleem. Afgezien daarvan zijn de kiezers zoveel dingen beloofd die niet haalbaar zijn. Ministers zeiden, wij hebben binnen de kortste keren handelsakkoorden met andere delen van de wereld. Die zijn uitgebleven. Andere ministers die hebben gezegd, uittreden betekent absoluut geen verlies op wat voor vlak dan ook. Wij gaan er alleen maar op vooruit. He, die 40 miljoen per jaar die wij over, miljard per jaar die wij overdragen aan miljoen per jaar die wij overdragen aan de Europese Unie. Dat bedrag dat kunnen wij in de eigen zak steken. Dat gaat naar de gezondheidszorg. Andere ministers die zeiden het overleg tussen nieuwe handelsovereenkomsten tussen ons en de Europese Unie dat worden de makkelijkste in de geschiedenis van overeenkomsten. Allemaal niet waar gebleken. Nu blijkt dat Brexit eigenlijk niet haalbaar is. Dat Brexit in ieder geval de allermoeilijkste klus is die je op de nek kan halen. Zeker omdat nogmaals zoveel onwaarheden verteld zijn over wat Brexit zou betekenen. Ja. En op de tweede plaats omdat nooit duidelijk is wat voor Brexit het zou gaan worden.
Ja. Ik krijg een WhatsApp-vraag hier, waarschijnlijk ook een hele terechte vraag, en die kan ik zo naar Rob doorspelen. Wat is het gevolg voor de Britse ondernemers van wat er nu allemaal plaatsvindt?
Vergelijkbaar.
Ja. Sorry,
dat was voorop.
Nee, de gevolgen zijn eigenlijk vergelijkbaar. Zij krijgen ook te maken met een grens. Dat betekent dat je douanefaciliteit hebt, dat je kosten omhoog gaan, dat je wellicht invoerrechten moet betalen.
Maar wat merken ze nu al ervan?
Nou, wat je in ieder geval merkt is dat überhaupt ondernemers heel terughoudend zijn, of terughoudender zijn geworden, in hun export naar het Verenigd Koninkrijk. Ik had wel de afgelopen weken een mooie case bij ons op kantoor. Een van onze leden die moet voor een project in het Verenigd Koninkrijk een behoorlijk bedrag aan machinerie vervoeren. Dat komt er over 2 jaar terug. In de oude situatie kun je daarvoor een tijdelijke uitvoervergunning aanvragen. Ja. Waardoor als het dan terugkomt, je geen invoerheffing hoeft te betalen.
Op een gegeven moment doe je er, precies. Nou, het blijft binnen Europa als het ware.
Precies. Dan, ja. Deze ondernemer die aarzelt nu of hij dat project wel moet gaan doen. Omdat hij de kans loopt dat hij het over 2 jaar invoerrechten moet gaan betalen.
Alles weer opnieuw wordt geïnvoerd.
Dat is niet zeker, maar het is ook niet helemaal uit te sluiten. Dus het gaat om over 175 miljoen euro aan waarde. Nou, dan kun je je voorstellen dat je als ondernemer wel even bedenkt voordat je die klus echt gaat doen.
Maar ik
doen.
Denk tegenwoordig bij 1750 denk ik al naast. Ik het wel moet doen. Dus, nee, maar even, want wat je dus nu ziet gebeuren, zijn dit soort projecten die plaatsvinden, dat mensen dus niet goed weten wat ze toe willen. Ja. Maar er zijn ook hele andere problemen waarmee mensen zitten. En Fred Gest is een van die mensen die zo'n probleem heeft. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred.
Hi.
Hallo.
Wat was jouw vraag?
Mijn vraag is het volgende. Wij gaan eigenlijk altijd met vakantie naar Engeland. Mm-hmm. En daar gaat de hond mee. En het is een vrij eenvoudige situatie. Europees paspoort, juiste inentingen en een chip. En gaan met die hond.
Ja.
Nou is mijn vraag, blijft dat zo? Of gaat dat veranderen als Engeland uit de Europese Unie gaat?
Ja, ik vind natuurlijk, stel ik het dan, wil jij het beantwoorden deze vraag?
Hij is wel heel specifiek. Ja. Wat ik wel kan zeggen is, als het over ondernemers gaat die met dieren of met planten.
Het livestock, ja.
Ja, dat gaat veranderen. Veranderen. In ieder geval, dat wordt opnieuw ingeregeld.
Want Lee had het net er ook over, op die grens met Ierland heb je bijvoorbeeld boeren zitten die aan beide kanten zitten. Nee, ik moet er niet aan denken dat elke keer als je koe gaat grazen, dat die dan in quarantaine moet 2 dagen of langs de douane moet.
Dus niet uit te sluiten.
Nee, zijn er hiervoor in de voorlopige deal van Brexit, Lia, zijn er hiervoor faciliteiten gecreëerd?
Die gaan er komen, maar het is afhankelijk van wat voor Brexit het wordt. Als het bijvoorbeeld een keiharde Brexit wordt, of geen akkoord, wat betekent dat de Britten uit de Europese Unie vallen zonder vangnet op 29 maart, want dat is de datum die ervoor staat, akkoord of geen akkoord. Als er geen akkoord is, want geen meerderheid in het parlement is te vinden voor wat voor vorm van Brexit dan ook, dan stappen de Britten op 29 maart dus uit de EU. Mm-hmm. Dan wordt alles veel en veel moeilijker, gecompliceerd, duurder en langduriger dan je je kunt voorstellen. Ja. Paspoort voor honden bijvoorbeeld wordt inderdaad zo'n ding waarover je zal moeten bakkeleien. Maar het lijkt mij dat het lang zal duren bij geen akkoord. Hè?
Bij geen
dat
akkoord,
het lang zal duren voordat deze regeling getroffen is. Komt er wel een akkoord, dan heb je in ieder geval een overgangsperiode die tenminste 18 maanden gaat duren. Dus in die periode zullen een aantal zaken of hetzelfde blijven of worden opgelost.
Oké. Ik wil even voordat we naar de break gaan nog de feiten of fabels er doorheen jagen. Jullie hoeven alleen maar feiten of fabels te zeggen en na de break gaan we eventueel toelichten als het nodig is. Ik begin bij de eerste. Als de deal sneuvelt in het Lagerhuis, zijn nieuwe verkiezingen de enige oplossing. Dan moet het volk zich weer uitspreken. Feit of fabel? Rob?
Fabel.
Fabel.
De volgende. Als er een nieuw referendum zou komen, zouden de Britten tegen de Brexit stemmen. Feit of fabel?
Fabel, ja, lastig.
Fabel, het is geen zekerheid. Nee,
dat is zeker, is een fabel. Ja. Oké, en dan hebben we de volgende. De Brexit is überhaupt gewoon een slecht idee. Feit of fabel?
Feit.
Ja,
hij is ondernemer,
hè? Feit.
Ja, oké, okay, goed zo. We gaan er zo meteen verder over praten na de break. Heb jij nog vragen over de Brexit? Ik heb een aantal WhatsApps die we nog kunnen behandelen. Maar ik wil ook wat telefoontjes nog horen. Zeker als je zelf ondernemer bent of er middenin zit en niet weet wat de gevolgen voor jou zijn. Fred heeft het al gehoord. Ja, we kunnen nog geen zekerheid bieden over die hond, wat er gebeurt zo meteen na de Brexit. Maar laten we hopen dat die gewoon lekker mee op vakantie gaan. Heb jij een vraag? Laat het weten. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jurgen Rijman.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het leukste social radioprogramma van Nederland. Fijn dat je luistert. Vandaag al jouw vragen over de Brexit. Het Britse Lagerhuis stemt vanavond over de deal die premier May heeft gesloten met de Europese Unie over de Brexit. Het is een historisch moment, zegt men. Wil je iets weten over hoe de hazen lopen daar of wat het kan betekenen voor jouw bedrijf, voor Nederland überhaupt? Laat het ons weten via Twitter, @BNR, via Facebook. Je mag me mailen, askme@bnr.nl. WhatsApp kan natuurlijk ook, het nummer vind je op bnr.nl. Maar het leukste is gewoon even bellen naar de studio. 020-468-4x0 en stel je vraag dan live in de uitzending. Mijn gasten vandaag, Rob Zomer, lid van het managementteam van ondernemersvereniging Evo Venedex. Onze correspondent Lia van Beckhoven, live uit Londen en nu ook aan de lijn D66, Europarlementariër Sophie in het veld. Sophie, goedemorgen.
Goedemorgen.
De kans is groot dat het Lagerhuis tegenstemt. Zitten jullie daar weer op mee te wachten om te komen onderhandelen?
Nou ja, eigenlijk niet. Er valt niet meer zo heel erg veel te onderhandelen. Het punt is ook eigenlijk dat, zelfs al zouden we willen onderhandelen, dat niemand weet wat de Britten nu eigenlijk willen. Want dat is het grote probleem. Dat er tussen de Britten, hè, tussen de partijen, maar ook in de partijen, gewoon geen eenduidig standpunt is. Dat is eigenlijk het grote probleem.
Ja, want May heeft dat heeft een paar dagen dan om tot een plan B te komen als het allemaal afwijzen, als ze tegenstemmen. Welke ruimte hebben jullie nog als Europa voor haar? Als ze met de plan B komt.
Nou, het punt is, ja, plan B, niemand weet hoe dat plan B eruit zou moeten zijn, wat daarin zou moeten staan. Daar zijn de Britten het namelijk onderling niet over eens. En dat is ook, het zou kunnen dat als haar plan nu vanavond, of als het akkoord verworpen wordt, dat ze gaat voorstellen om de hele zaak nog even uit te stellen, om meer tijd te krijgen. Alleen, er is gewoon geen enkel uitzicht op, ja, een plan B of C of D. De dingen die ze gevraagd hebben, die kunnen ook eigenlijk helemaal niet. Want dit is niet een gewone onderhandeling waar de beide partners een onderhandelingspositie hebben en dan ergens in het midden uitkomen met een compromis. Zo werkt het niet. Nee. De Europese Unie blijft gewoon bestaan. Dat gaan we niet veranderen. Dat gaan we niet wegonderhandelen. Dat kan niet. En wat ook niet kan, waarvan wij steeds gezegd hebben, daartoe zijn we absoluut niet bereid, is dat Good Friday Agreement, waarmee vrede is gekomen in Noord-Ierland, maar wat heel, heel kwetsbaar is. Dat akkoord, dat gaan we ook niet opnieuw uit onderhandelen of laten ondersneeuwen. Dat moet gerespecteerd worden.
Zoals het er staat. Het politieke proces, je weet wie de hoofdrolspelers zijn. Wat zou jij doen als je in meterschoenen was en er wordt vandaag met grote meerderheid tegen je idee gestemd?
Nou ja, zo langzamerhand is het heel erg lastig. Wat ze in elk geval had moeten doen, was niet een kabinet maken met een hele krappe meerderheid met een beetje extremistische partij. Ze had een kabinet van nationale eenheid moeten maken met Labour aan boord. Die kans heeft ze in elk geval gemist. Als het nu verworpen wordt, er zijn niet zo heel erg veel uitwegen meer, opstappen, eerlijk gezegd. Of we daar heel erg veel mee opschieten in dit stadium, dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Dat zou de chaos alleen nog maar groter maken. Wat er in elk geval moet gebeuren, ook als er geen enkele andere optie meer open is, wat er in elk geval moet gebeuren, is dat aan beide zijden iedereen zich heel goed moet gaan voorbereiden op een no-deal Brexit. Dat is echt, je kan daar niet mee tot het laatste moment wachten. Ja. Die voorbereidingen moeten echt getroffen worden.
Ja. Mag ik een vraag stellen aan Sophie?
Natuurlijk, Lea. Daarom zijn we in een drie. We zijn in een drie-eenheid nu aan het praten. Dus een vier-eenheid zelf.
Sophie, op welke voorwaarden zou Brussel bereid zijn om dat artikel 50, dus het uittredingsproces, uit te stellen? Te verlengen tot, laten we zeggen, eind juli. Er is altijd gezegd, alleen als mee deze stemming vanavond verliest. En er staan grootscheepse veranderingen op het spel. Zoals de mogelijkheid van een tweede referendum of nieuwe verkiezingen. Pas in dat geval zal de Europese Unie bereid zijn om de Britten meer tijd te geven. Zijn er ook nog andere mogelijkheden waarop ze dat zou kunnen doen?
Nou, het punt is, kijk, ik denk dat iedereen zeer bereid is om alles te doen om een no-deal te vermijden. Maar de rode lijnen van het onderhandelingsmandaat zijn wel duidelijk. Hè. Er zal niet onderhandeld worden over een nieuw akkoord. Uitstel, ja, alleen maar als duidelijk is dat May in eigen land een voorstel heeft waarvoor ze een meerderheid heeft. Want dat is gewoon op dit moment helemaal niet het geval. Dus ze kan wel zeggen, nou ja, ik wil uitstel. Maar uitstel voor wat dan? Want dat uitstel, dat leidt ook wel weer tot complicaties. Hè. Er zitten verkiezingen voor het Europees Parlement tussendoor. Er moet wel voor die tijd gewoon helderheid zijn.
Wat er gaat gebeuren. Ik ga even naar een beller. Meneer Nuijers, goedemorgen.
Hey Jurgen.
Hi.
Hey, weet je wat ik nooit hoor? Waarom sluit de EU die boel niet eens af? En dat ze met 2 maanden dat afsluiten. En dat ze dan. Komt die Brexit gaat niet door.
Ja. Meneer Nuijers, mag ik u zeggen. U heeft een idee wat volgens mij meerdere mensen hebben. Dat gedoe daar, het brengt alleen maar onzekerheid voor ons hier in Europa. Ja, waarom sluiten we die grens? Wat zou het gevolg zijn erop? Als wij gewoon, als het EU zegt, weet je wat, bekijk het maar Engeland, we sluiten de grens gewoon. Klaar is Kees.
Ja, dan denk ik dat je dan moet zeggen van, wat sluit je dan? Hè? Ja. Doe je dan helemaal niks meer? Of gaat het alleen over personen?
Wat sluiten we, meneer Nuijers? De mensen, de handel, wat sluiten we allemaal af?
Ja. U krijgt telefoon.
Nee, ik heb geen telefoon, hoor.
Ja, nee, maar. Ja, hallo?
Ja, wat zouden we af moeten sluiten, meneer Nuijers? Zouden we de grens moeten afsluiten voor goederenverkeer, voor personen?
Voor alles.
Voor alles.
En dan weet je wat ik dan denk? Dan komen ze zo gauw mogelijk weer in de goede toestand.
Dan krijgen ze weer in het gareel, ja. Ja, ik vind het een goede. Sophie, moeten we gewoon niet de boel afsluiten en denken, dan krijgen we die Engelsen weer in het gareel. Nou, ik vind, weet je, we lachen er een beetje om. Maar ik vind het wel, hij heeft wel een punt hier. Want zo denken heel veel mensen van, ja, bekijk het maar. Als jij met een achterlijke deal komt die voor ons niet werkt, dan sluit er gewoon de boel af. Wij zijn met meer.
Ja, maar nou ja, kijk, ik denk dat iedereen daar schade bij leidt. Hè. Handel, economie, maar denk ook bijvoorbeeld aan politie- en justitiesamenwerking. Denk ook aan al die mensen. Hè. Er wonen 3,5 miljoen EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Ja. En meer dan 1,5 miljoen Britten in Europa, ook in Nederland. Hè, tienduizenden Britten wonen met ons, zijn vaak getrouwd met Nederlanders, hebben een gezin of een bedrijf, een baan. Dus die grenzen in de wereld van vandaag, kan je die grenzen helemaal niet meer zomaar dichtgooien, zo werkt dat niet. En heel veel mensen gaan daar gewoon schade van lijden. Dus hoe groot de verleiding ook is met de frustratie, ik denk niet dat een goede oplossing is.
Oké, we gaan even wat WhatsAppjes behandelen. Hi Jurgen, ik hoor hier en daar in de media dat sommige mensen pleiten voor een tweede referendum. Stel dat die er komt en nu winnen de Remainers met 51-49%. Waarom zouden de Brexiteers daar genoegen mee moeten nemen en niet om een derde referendum vragen of gewoon helemaal stoppen bij het participeren in een democratie? Ja, dan ga ik toch even naar Lia om daarop antwoord te geven. Een tweede referendum, hoe kijken de Engelsen daar tegenaan? Of de Britten?
Degenen die voor Brexit gestemd hebben, die willen niets van een tweede referendum weten. Die zeggen, wat hebben jullie niet gehoord toen ik voor de eerste keer mijn stem uitbracht? Toen was het toch duidelijk, ik heb toegestemd voor uittreding. Neem daar genoegen mee, voer dat besluit uit. Dat is je plicht in een democratische staat. Er zijn andere mensen die zeggen, ja maar luister, het parlement komt er niet uit. Er is 2,5 jaar over gebakkeleid, over die hele Brexit, en we zijn nog geen stap verder. Bovendien, de afgelopen 2,5 jaar, hebben veel mensen beter begrepen wat de Europese Unie eigenlijk is. Wat de verhouding is tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Misschien zijn ze van mening veranderd. En moet je daarom ook nog een keer vragen, nu weten we wat Brexit betekent. We weten nu precies wat we 2,5 jaar geleden niet deden, waarop we kunnen stemmen. Laten we het nog een keer doen. Dus dat zijn een beetje de argumenten. Ik kan je wel zeggen dat sinds het eerste referendum van juni 2016 er relatief weinig verschuiving is in de peilingen. Je ziet nu wel een gestage toename van het aantal mensen dat nu voor blijvend lidmaatschap van de EU zou stemmen, maar het is niet overweldigend groot. Ja. Anders gezegd, als je een tweede referendum hebt, is helemaal niet zeker dat dit keer de uitkomst anders zal zijn.
Sophie, is dit ook een beetje waar Europa op aanstoort? Of zeg maar, probeert aan te sturen van laten we het ze zo moeilijk mogelijk maken. Dan moeten ze wel terugkomen, dan hebben wij er alleen maar baat bij.
Nee, dat wordt in de Britse media wel eens zo geportretteerd. Maar dat klopt niet. Dat is gewoon echt feitelijk niet waar. Er is hier nog steeds echt een gevoel van, dit is een vergissing. Dit had nooit mogen gebeuren. We willen ze niet kwijt. Samen sta je toch echt sterker in de wereld van vandaag. En of de Britten een tweede referendum gaan houden, ja of nee, dat is aan de Britten zelf. Lia van Beckhoven zegt zeer terecht, toen het eerste referendum werd gehouden, hadden mensen eigenlijk geen flauw idee waar het over ging. Er is alleen maar valse informatie verspreid. En nu begint duidelijk te worden wat Brexit nu betekent. Er is nog een ander element. Jongeren zijn in meerderheid eigenlijk tegen de Brexit. En we zitten nu ruim 2,5 jaar na het vorige referendum. Er is dus een hele groep jongeren die destijds nog niet mocht stemmen. En nu wel. Dus dat zou inderdaad best een verschuiving teweeg kunnen brengen. Maar dan zijn er wel twee dingen. Allereerst, ook als er meerderheid zou zijn voor Remain dan, dus om te blijven, blijf je zitten met een diep verdeelde bevolking. En dat leidt, dat is het tweede punt, dat leidt tot een heel andere opstelling van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. Want er was altijd een beetje zo'n soort verhaal van, ja, die Britten die liggen altijd dwars, die blokkeren altijd. Nou, dat was altijd een onzinverhaal.
Maar dat gaat nu wel gebeuren.
Ze waren eigenlijk altijd, ze waren altijd juist heel coöperatief, heel invloedrijk. Ik denk dat als, stel dat het nu, dat de beslissing teruggedraaid zou worden en ze blijven, dan krijgen we toch echt wel meer problemen, denk ik, met Groot-Brittannië.
Nou, ik wil je bedanken, Sophie, in het veld dat je even bij ons wilde zijn en het even wilde toelichten. We gaan zo meteen naar de break en dan gaan we naar het laatste kwartier. En dan wil ik graag nog jouw laatste vraag hebben. Ik heb een aantal WhatsAppjes die ik nog moet behandelen hier zo. En dat ga ik zo meteen zeker ook doen met Lia en met Rob. Heb jij nog vragen? Kan ook even bellen nog, hoor. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, vandaag hebben we het over de Brexit. En je kan je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, of je mag me even bellen 020-468-4x0. Bij mij in de studio Rob Zomer van ondernemersvereniging Evo Venedex. En we hebben aan de lijn correspondent Lia van Beckhoven uit Londen. Maar eerst even ga ik naar Thomas van Zijl van BNR Zaken. Thomas, ik zie je niet hier. Waar ben je?
Ja, ik ben in het AFAS Circus Theater. Ik ben ook benieuwd naar jullie uitzending eigenlijk. Die heb ik nu dus niet kunnen horen. Zijn jullie er al uit met de Brexit?
We zijn er bijna uit. Okay. Nog even en het is zover. De deal van Meeke gaan wij erdoor schuiven.
Maar dat zou een hele verbetering zijn. En dat klopt dan wel ongeveer met waar wij mee bezig zijn. Wij staan namelijk op de Big Improvement Day. Dat is de positieve tegenhanger van Prinsjesdag. Hier staan vooral mensen na te denken over hoe en wat er allemaal beter kan. En welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven. Allemaal hier in het Circus Theater op Scheveningen, schijnt te moeten zeggen. En wij gaan praten met Ilko Dame. Dat is tot voor kort de topman van Cordaan. Grote zorginstelling, zorgorganisatie. Na 21 jaar is hij ermee gestopt. Niet omdat mensen dat per se wilden van hem. Of dat zijn termijn erop zat. Nee, hij vond het zelf tijd voor iets anders. Wel interessant om met hem terug te blikken. Want er is in die zorg het een en ander veranderd. En er gaat nog veel veranderen. Dus dat komt ter tafel. Uiteraard ook in ons programma. In de beleggerspanel aandacht voor Brexit. En we praten met een ondernemer die tot voor kort een florerend bedrijf had. Totdat Google het algoritme veranderde en hij helemaal niet meer goed vindbaar was.
Oei.
Bijna einde bedrijf. Dus dat is toch interessant hoe machtig Google dan kan zijn.
En wist je zakenpartner, is dat Simba van de Lion King?
Nou, we moeten nog even zorgen dat die geluidjes precies in de reclame vallen. Ik weet niet of we dat kunnen regelen. Mijn zakenpartner is Connie Dorenstein.
Oké, we gaan het zo meteen allemaal beleven, dames en heren. Vanaf 12 uur BNR Zaken doen met onze eigen Thomas van Zijl. Autoriteit, kom maar op met je vragen over de Brexit. En Ron hangt, Ron Blaakt. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jurgen.
Hi.
Goedemorgen. Hey, ik zal proberen mijn vraag een beetje, mijn gedachten een beetje kort en bondig weer te geven. En dat zal me meevallen. Nou hoor ik de afgelopen 2 jaar een hele discussies op Business New Radio, op Radio 1. En ga zo maar door met allerlei belanghebbende politici. En
elke keer heb ik zoiets, bij Kees Bomen ook bijvoorbeeld, stel die vraag, waarom heeft de meerderheid, in mijn optiek althans, zoals met 3 jaar voortgezet de lagere school, heeft voorgestemd voor die Brexit, vanwege het feit dat een hoop mensen in grote steden, zoals ik het kan zien, ja, weggesaneerd worden ten behoeve van de moelanders, zal ik maar zeggen. En waarom gaan we aan die vraag voorbij?
Dus jij denkt dat het vooral te maken heeft met zeg maar wat er met het, op het gebied van arbeid gebeurt in Engeland. En dat we gewoon die mensen hun mening moeten respecteren ook.
Ja, zeker weten. Want ik hoor mevrouw. Sorry, mag ik nog heel even.
Heel kort, want ik heb nog geen doorvraag. Dus ja?
Nou, ik hoor mevrouw Sophie in het veld net ook weer zeggen. Ja, de jongeren, bla bla bla. Denk ja, maar de jongeren maken het niet uit. Dat zijn misschien de hoogopgeleide die toch wel aan de baan komen. Maar denk eens aan al die honderdduizenden 50-plussers laag opgeleid, weet je. Die zitten met een probleem. En ik denk dat daar de meerderheid vandaan komt. Dat denk ik zomaar, hoor.
Lia, ik denk dat Ron groot gelijk heeft op dat gebied.
Dat weet ik wel zeker, dat hij gelijk heeft. Het is misschien niet de grote meerderheid, maar het is zeker een heel groot deel geweest van de Brexiters die om die reden voor Brexit gestemd hebben. Omdat ze niet alleen laten we zeggen, de meer versleten buurten, en geloof mij, je hebt heel veel versleten buurten in Groot-Brittannië wonen, maar ook om vanwege de angst inderdaad, en in de wetenschap soms, dat ze jarenlang, decennia lang, vaak sinds de jaren van Margaret Thatcher, toen de koolmijnen en andere zware industrieën gesloten werden, totaal genegeerd zijn. Er is niet naar ze geluisterd. Londen is heel centralistisch. Groot-Brittannië is het meest centraal bestuurde land van het Verenigd Koninkrijk. Als jij in een ver weg regio woont, ver weg van Londen, dan is de kans heel groot dat je het heel moeilijk vindt om je te laten horen. Ja. Bovendien, en dat is inderdaad ook waar, sinds begin deze eeuw zijn honderdduizenden Oost-Europeanen Groot-Brittannië binnengekomen. En een van de redenen waarom het dit land zo aantrekkelijk was voor mensen uit Polen, de Tsjechische Republiek en de Roemenen, was omdat het heel makkelijk is hier om aan de bak te komen. Werkloosheid is laag, maar afgezien daarvan is het heel makkelijk om je eigen bedrijfje op te zetten. He, volgens de OECD is er geen land.
Maar als het voor al die Oost-Europeanen zo makkelijk is, kunnen de Engelsen, de Britten dat toch ook zelf doen?
Maar je hebt er vaak migranten voor nodig die op een andere manier tegen het land aankijken en die kansen nemen die andere Britten, die andere in dit geval Britten, niet zien of laten liggen. Bijvoorbeeld, die gaan bij wijze van spreken voor een hele goedkope prijs werken in de kassen, die gaan aardbeien plukken. Ik bedoel, die gaan het werk doen wat in Nederland ook weinig Nederlandse mensen doen.
Dat is toch de tragiek ook van het ondernemen. Is dat, ja, we geven nu wel de schuld aan de Oost-Europeanen, maar die zien gewoon de kansen liggen. Dan moeten wij zelf ook die kansen kunnen pakken.
Nou ja, dat is één. Twee is natuurlijk dat je kunt afvragen of Brexit dan het antwoord is op dat probleem. Want volgens mij wordt het alleen maar erger. Je ziet het ene na het andere bedrijf. Zie je nu zeg maar Londen verlaten. Niet alleen zeg maar dat gezondheidskundige agentschap. Ja. Ook alle bedrijven daar die eromheen hangen.
Banken ook en zo.
Banken, niet per se allemaal naar Amsterdam natuurlijk, maar ook naar andere Europese hoofdsteden. Ja. Ja, dus de arbeidsmarkt wordt er daar niet groter op in ieder geval. Ja. Dus in die zin is het probleem niet opgelost. En er komt denk ik nog iets bij, dat je als arbeidskracht, maar het is meer een arbeidsmarktprobleem, dat je als arbeidskracht je ook moet afvragen van heb ik nog de juiste skills om toegerust te zijn op wat er vanuit de arbeidsmarkt wordt gevraagd.
Ja.
Ja, dus, maar dat is zeg maar rationeel, terwijl Lee natuurlijk gelijk heeft, dat zeg maar vanuit de buik, de onderbuik, de reflex natuurlijk wel geweest is bij een heel groot deel van de Britse bevolking van nee, we willen eruit.
Ja. Ik heb een vraagje voor jou ook, Rob. Zijn ondernemers in Nederland goed voorbereid op de Brexit?
Ja, nee, moet ik zeggen. Waar we tegen, als we terugkijken, mee te maken hebben gehad, is eigenlijk een heel lang traject van voorlichting. En iedere keer het herhalen van de boodschap van joh, ondernemer, bereid je voor. Dat is echt al iets wat al een jaar terug gaat. Daar heeft de overheid ook zeker een goede rol in gehad. Hebben wij als EVV-index ook onze rol ingepakt met diverse initiatieven. Je kunt je ook voorbereiden op dit moment al, ook al is nog niet alles zeker. Je kunt een aantal stappen zetten, onder andere het aanvragen van je douanevergunning. Straks 29 maart echt de bombars, dan ben je nu al te laat. Ja, dus dan kan je gewoon niet exporteren. We zijn er al vrij lang mee bezig. Wat je dan ziet bij die ondernemers, is dat je een voorhoede hebt van, laten we zeggen, 20% van de bedrijven die die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Die hebben het eigenlijk meteen opgepakt met allerlei interne Brexit taskforces, compliance programma enzovoort. Dan heeft het vrij lang geduurd voordat er nog eens een keer 30% van de bedrijven bij is gekomen. En wat je nu eigenlijk pas ziet is een versnelling op de vragen die wij ook binnenkrijgen bij onze Brexit Helpdesk. Die zijn in november en december enorm toegenomen. We hebben de Brexit Whitepaper waarin je die 40 stappen hebt die je kunt zetten om je voor te bereiden. Die is opeens ook al ruim 1000 keer gedownload. Dus wat dat betreft zie je nu eigenlijk pas
dat mensen doorkrijgen, ja. Lia en Rob, ik heb nog 3 minuten. Ik wil graag wat WhatsAppjes kort beantwoorden. Ik hoop dat het lukt. We beginnen bij de eerste. Goedemorgen Jurgen. Stel nou dat er een harde of gematigde Brexit uiteindelijk goed uitpakt voor de Britten. Hoe groot is de kans dat ook meerdere landen de EU verlaten? Lia, denk je dat de Britten daarmee een soort van voortouw zullen nemen voor andere landen?
Ik heb geen idee. Dat werd destijds wel gezegd. Maar ik denk dat sinds de andere Europese Unielanden gezien hebben hoe ongelooflijk moeizaam die onderhandelingen gaat, veel landen zich bedacht hebben.
Ja, precies. En het is ook natuurlijk economisch is het een drama wat je nu ziet gebeuren in Engeland. Maar ja, dat zou het misschien altijd nog kunnen herstellen op de lange termijn. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Ik krijg een andere hier. Goedemorgen. Ik vroeg me eigenlijk af wie de rekening gaat betalen als de Brexit wordt teruggedraaid. Rob?
De Britten, denk ik.
Ja.
Goeie vraag, ik heb geen idee.
Ja, het zou best kunnen dat wij even in Europa er weer voor moeten opdraaien. Want dat doet toch altijd. Het grootste probleem met de financiering van de Europese banken in Engeland. Maar Europa moet gewoon stoppen met onderhandelen en eruit. We hebben een crisis overleefd in Europa, dus deze crisis komt ook wel te boven. Het grootste probleem is dat Engeland economisch straks zo afzwakt dat je hun Europese schuld niet meer terug kunt betalen. Dat is een mening. De volgende. Goedemorgen Jurgen. Als Groot-Brittannië uit de EU zou stappen, zou dat direct op den duur ook gevolgen kunnen hebben voor de samenwerking in verband met veiligheid buitenland. Dreiging en terrorisme bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
Ja,
absoluut. Daar moet allemaal apart over onderhandeld worden.
Ja,
hoe die verhouding dan gaat lopen over dit soort dingen en nog veel meer. Maar dat gaat later gebeuren als er eenmaal dit akkoord is.
Ja, hier krijg je ook zo'n vraag. Wie betaalt eigenlijk de kosten van al die onderhandelingen steeds met die Engelse raad? Dat betalen wij ook.
Daar zal vast wel een potje voor zijn.
Dat moet wel zo geregeld worden. Deze tegenwerking van de EU zien veel Britten als verraad en wordt vaak gezegd, in de Tweede Wereldoorlog waren we wel goed genoeg.
Ja, dat is heel goed dat dit genoemd wordt. Het is echt de valse schijn van de manier waarop de Britten hun geschiedenis interpreteren. Als je kijkt, stonden de Britten er echt alleen voor in de Tweede Wereldoorlog? In de geschiedenisboekjes staat van wel, in alle films die je ziet, zoals Dunkirk bijvoorbeeld, komt het ook voor. Het was niet waar. De Britten vochten inderdaad terug tegen de Duitsers als enige vaak van de Europese Unie landen, maar wel met behulp van duizenden Poolse piloten bijvoorbeeld en later van de Verenigde Staten natuurlijk. Ja. En mensen uit de gemene best.
Ja, en wij deden ook mee in het verzet,
toch?
Het
is mythevorming. Mythevorming is een heel belangrijke reden geweest voor een andere groep Brexiteers om voor uittreding uit de EU te stemmen.
Ja, dat is ook een heel groot sentiment dat erbij komt kijken. Nou, het is in ieder geval zo, we gaan het vanavond beleven allemaal. Het ziet er goed uit voor mij, dat weten we. Ik wil jullie bedanken dat jullie een uur bij me waren. Lia, jij houdt het allemaal in de gaten voor ons en wij volgen hier via BNR. Dankjewel dat je het uur vrij hebt kunnen maken om met ons te praten.
Graag gedaan.
Lia Beckhoven, dames en heren, onze correspondent in Londen. En ik wil Rob Zomer ook bedanken van de ondernemersvereniging Evo Venedex. Heel veel succes. Jouw bedrijf is er klaar voor?
Wij zijn Brexit-proof.
Goed zo, dat hoor ik heel graag. En ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd. Ik wil je bedanken voor je vragen. We zijn er morgen weer met Ask Me Anything. Hou onze social media website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vooral vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zometeen zaken doen met Thomas van Zijl. En ik ga vandaag naar Capelle aan de IJssel, want daar staan de grenzen ook nog open.